onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 65, het zesde vers. Het evangelie naar Matthäus, het 24ste hoofdstuk van vers 15 tot het einde. Ik noem u Matthäus 24, te beginnen bij het 15e vers. Verootmoedigen wij ons nu voor het aangezicht des Heren en bidden hem om zijn zegen. Heren, Gij God van de hemel en van de aarde, voor uw aangezicht mogen wij verschijnen op deze dag der afzondering, om ook in deze avonduren als uw gemeente uw naam danken te erkennen voor uw zorgen aan ons geopenbaard. Gij hebt ons dit gehele jaarseizoen, dat nu voorbij gegaan is, met uw trouw en goedheid omringd. Wat we van u gevraagd hebben aan het begin van het jaar, u hebt het ons rijkelijk geschonken, zodat de landman die met zweet zijn zaad aan de aarde toe betrouwde, met gejuich zijn schoven in zijn schuren dragen mocht. U hebt ons rijkelijk gezegend met eten en drinken, met kleding en woning. U gaf ons telkens weer opnieuw te ervaren dat uit uw hand alle zegeningen zijn voor tijd en eeuwigheid, dat gemildelijk geeft en dat ge nimmer verwijt. U deed niet naar onze zonde, en u strafte ons niet naar onze ongerechtigheden. Gij hebt de hemel verhoed en hij gaf regen. Gij hebt de aarde verhoed en hij gaf ons eten. Gij hebt Israël verhoed. Gij hebt uw naam aan uw volk bestendig. Gij hebt u waargemaakt te zijn die God, die zaaiing en oogst, regen en droogte, zomer en winter, niet doet ophouden. De trouw van dat verbond heb u nooit geschonden. We hebben ook in dit jaarseizoen van tijd tot tijd de boog in de wolken gezien. Als het sacrament van dat verbond dat altijd blijven zal, zolang de wereld staan zal. U hebt het bevestigd, Heere, en u vraagt u op deze dag aan ons alle te samen. En hoofd voor hoofd, wat heb ik u gedaan? En waarmede heb ik u vermoeid? Nu vraagt ge een antwoord van bekering, van toekering tot u den God des levens, Heere, dat ons hart zou onderzoeken. Wat we geweest en gebleven zijn, want we kunnen toch niet altijd uw zegeningen ontvangen. En ze doorbrengen in ons eigen bestaan, in de wellust van ons aards leven. U geeft ons toch die zegeningen, opdat we ermee in u zouden eindigen. Opdat we door aan u zouden verbonden worden. Opdat we u in zouden dienen. En Heere, ach, als u ons dat vanavond afvraagt, dan moeten we zeggen, Heere, wanneer? En waar? Waar hebben we de zegeningen gebruikt, dat uw naam erdoor verheerlijkt werd? Waar hebben we uw eer erin gezocht en u ervoor gedankt? We doen belijdenis voor u van onze zonden. Wat zijn we ook in het afgelopen jaarseizoen voor u geweest? Hebben we u leren kennen? En zijn we toegenomen in de kennis en in de genade van God in Jezus Christus? Of leven we nog zoals we geboren zijn? Heere, laat het ons eens zien. Als er dan nog een schadelijke weg bij ons is. Als we dan nog wandelen gelijk de kinderen der wereld wandelen. Eten en drinken en vrolijk zijn. Breng ons dan van dat heilloos pad. Houd u ons dan staan, keer ons dan om, leid ons dan op de eeuwige weg. Ge hebt ons gezegend met uw woord, van zondag tot zondag en nog zoveel maal, als we daartoe in de gelegenheid waren om het thuis te lezen en te onderzoeken. Op allerlei wijze hebt u ons en onze kinderen dat woord des levens bekend gemaakt. En u zal het nooit ledig tot u wederkeren. Het zal zijn een reuk des levens ten leven. We zullen er beter van geworden zijn. Of een reuk des doods ten dode. We zullen er harder onder geworden zijn. Heere, dat we het met schrik, met heilig beven, met vrezen zouden onderzoeken. Dat we toch niet altijd ook dat goed van uw woord zouden aanvaarden, zonder dat het rente opbrengt in ons leven. Het talent ontvangen en er niet mee gewerkt en niet mee gewoekerd, dan zult u straks zeggen, boze en luie dienstknecht, zolang mijn woord gehoord, zolang mijn weldaden genoten en er geen winst mee gedaan en niet mee geleefd tot eer van mijn naam. Heere, onze tijd is kort. Het is maar een handbreed. Open toch onze ogen, opdat we zien zouden. Ach, van nature leven we alleen voor deze wereld. Dan hebben we geen behoefte aan u en aan uw dienst. Dan hebben we geen betrekking op uw hoogstes, wat angst voor de dood en wat verschrikking voor de rampzaligheid die daarop volgt voor alle goddelozen. Maar geen liefde tot u, dan gaat er geen bekoring van uw dienst uit. O God, zend gij toch uw geest uit en maak het anders. Laat ons leven, opdat we uw werken zouden vertellen. Doe ons dat op deze dankdag zien, Heere. En als het dan anders is, als het nog niet zo is, dat we tot uw eer in uw dienst leven, Bekeer ons dan. Dan is nog niet te laat. En als we op een schadelijke weg zijn, ontdek er ons dan aan. Opdat we niet voort zouden gaan in wegen die u niet behagen en die onze ziel niet tot zaligheid zijn. Laat op deze dankdag oprechte dankbaarheid om hetgeen we van u hebben mogen in ons hart zijn. Laat het komen in onze ziel, zodat we in noodmoedige gestalte het zouden opmerken. Want dat zegt u, dat is beter dan het vette der rammen. Heere, geef ons zulke opmerkzaam hart. Dan kunnen we u niets teruggeven. Dan kunnen we u niets weder vergelden. Maar dan mogen we toch uw kinderen het opmerken. Waardoor hun ziel wordt neergebogen aan uw voeten. Dat u het offer is wat u verlangt. Waar u naar uitziet. Heere, dat is nou uw eigen werk. Wil het in ons werken. Dat ootmoedig opmerken, dat u niet handelde met ons naar onze zonden, dat u goed was, terwijl wij slecht waren, dat u zondaren genadig was, en dat u goddeloze gerechtigheid schonk, uit Christus uw dierbaar kind. Laat ook uw kinderen in deze avond, die plaats in mogen vinden, Heere. Laat ons eens recht dankbaar mogen zijn, voor uw aangezicht. Het is een vrucht van u, Heere Jezus, die als de biddende en als de dankende hoge priester ons ten goede aan het vaders rechterhand staat. Mogen we het eens zien dat u daar bent. Mogen we eens gemeenschap met u hebben voor uw heilige troon. Mogen we uw stem eens horen, waarmee gij dank zegt voor het aangezicht des vaders. Omdat al onze ellende en al ons tekort en al ons ach en wee in die dankzegging verslonden werden en we rusten mochten in uw beleid van nu tot in alle eeuwigheid. Heere, daar alleen ligt de rust van ons hart in uw arbeid. Ons werk blijft altijd te kort, met veel zonde en ongerechtigheid besmet. Maar uw werk, Heere Jezus, is volmaakt. Uw werk aan s vaders rechterhand, waarmee gij bezig blijft totdat de laatste in het vaderhuis zal zijn ingegaan. U hebt het gezegd, ik ga heen om u een plaats te bereiden. En wanneer ik u een plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. Dan zal ik u ook tot mij nemen. Dan moogt gij ook zijn waar ik ben. Heere, leer ook onze kinderen, onze jongens en meisjes, dat goed zoeken wat nimmer meer vergaat. U hebt ook aan hen wel gedaan. Ze mogen leven in een welvaartstijd waarin er volop is. Volop van alles wat voor dit leven nodig is. Een overvloed, een keur van zegeningen. Ach, dat ze ze niet zouden doorbrengen in de dienst van de wereld en van het vlees. Het jonge hart, u hebt het zelf gezegd. De dwaasheid is erin gebonden. Maar Heer, u hebt ook gezegd. Dat door de mond van jonge kinderen en van zuigelingen uw lof zou worden toegebracht. En u hebt in zonderheid de jeugd toegeroepen aan u te denken, aan een schepper te denken als ze nog jong zijn, eer de kwade dagen komen. Ach, ontferm u zich ook over onze kinderen, opdat ze in het licht des levens mogen wandelen. Trek ze tot uw genade. Gedenk u ook alle die met ons naar uw huis niet konden komen. De zieken, Heere, waaronder ook onze medebroeder uit de raad en kerk. Geef u hem ook in deze dag samen met zijn vrouw iets van die ootmoedige danktoon aan uw voeten te mogen beoefenen, opdat hij met ons in de geest vergaderd zou mogen zijn en uit dezelfde volheid van uw ontferming zou mogen bediend worden met genade voor genade. Sterk u zijn kleine kracht en richt u ze samen weer op naar uw welbehagen. Heere, gedenk u aan al de zieken, in de ziekenhuizen, in de inrichtingen, thuis. U kent ze allemaal en u weet wat ze nodig hebben. Schenk ze ook op deze dankdag die gemeenschap, die beter is dan dit tijdelijk leven, die goede tierenheid in het midden van de slagen te mogen ontvangen. Het is zoet. Dan verdrukt te zijn geweest, opdat we alzo uw goddelijk recht zouden mogen leren. Gedenk u aan alle eenzamen, De weduwen die alleen door het leven gaan. De weduwnaren die hun vrouw zo missen. In de zorgen van het gezin en voor de kinderen zou die daar zijn. Wil ook de kindertjes die wezen zijn. Vader of moeder of beide moeten missen. In zonderheid met uw liefde ondersteunen. En geef ze vroeg te betrouwen op die sterke arm van hem die gezegd heeft. Ik ben een man van de weduwe en ik ben een vader van de weesjes. Opdat ze geborgen mochten worden in de schuilplaats van de Allerhoogste. Heere, ontferm u over ons land en volk. Dat u rijk gezegend hebt. Doe ons met de zegeningen tot uw wederkeer. Niet van uw afkeer. De zegeningen niet doorbrengen tot oneer van u, tot vertreding van uw heilige dag, tot ontering en ontluistering van uw heerlijke naam en tot overtreding van uw goddelijke wetten. Maar dat u ze ons deed besteden in uw dienst. Gedenk aan onze koningin, aan onze regering, aan de plaatselijke overheden, wij bevelen ze samen aan u. In zonderheid die gij daartoe begeerte gaf om naar uw goddelijk woord nog dienstbaar te zijn aan bestuur van land, provincie of gemeente. Wij bevelen ze aan uw barmhartigheid. Maak ze getrouw en geef ze standvastigheid, steunende op dat in Sion gelegde fundament Christus Jezus en die gekruist. Zegen ook al de arbeid en liefde, Heere, die ook in dit juist seizoen besteed is op de verenigingen en op de catechisatie en zonderschool aan onze jeugd. Laat het dienstbaar zijn tot hun eeuwig heil. Wil ook uw dienaar vanavond uw hulp schenken, opdat u uw woord zou mogen prediken zoals u behagen kan. Opdat nog arme zondaren getrokken werden door de koden van uw eeuwige liefde. Maar dat ook uw arm en ellendig, uw zwervend volk, de vreemdelingen op de aarde, zouden mogen horen dat hun vaderland bereid is, opdat ze zich daarna zouden uitstrekken en in die waarachtige ootmoed zouden wachten op de toekomst des Heren. Heere, geef ons tezamen iets van die gezegende en van die alvervullende genade die uit Sion's borg vloeit in het hart van geslagen zondaren, opdat zo de breuk van onze ziel geheeld werden. Door te zien op u het gebroken lam God en de genezing mochten vinden onder uw vleugelen. U alleen kunt ons heil volmaken. In uw gemeenschap is de vrede van ons hart. Bij uw schuilig, Heere, laat ons niet beschaamd worden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 98. Het eerste vers. Vanavond wensen te verkondigen, vindt u in Matthäus 24 het gedeelte het welk u is voorgelezen. Matthäus 24, de versen 37 tot 42. En gelijk de dagen Noachs waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende tot de dag toe, in welke Noach in de ark ging en bekende het niet, totdat de zondvloed kwam en haar alle wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst des Zoons des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Daar zullen twee vrouwen malen in de molen, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Het gaat in deze tekst dus om de toekomst van de Zoon des Mensen. Die toekomst die is voorzegd, die toekomst die wordt herkend en tenslotte die toekomst die moet gevreesd worden, gevreesd met een kinderlijke vreze. Die toekomst van de Zoon des Mensen voorzegd, herkend en gevreesd. Daar willen we achtereenvolgens op letten op deze dankdag. Een waarachtige dankbaarheid, gemeente, openbaart zich in een hartelijke bekering. Maar om je te bekeren, moet je natuurlijk weten waarvan je je bekeren moet. En waartoe je je bekeren moet. Want als je meent dat je op de goede weg bent, als je meent dat je pad recht houdt, dan is de oproep tot bekering natuurlijk zonder weerklank in uw leven. Pas wanneer we zien dat we op de verkeerde weg zijn, op een dwaalweg, op de brede weg, op een zijweg, dan pas wanneer we zien dat we op de verkeerde weg zijn, dan zal dit ook klem doen op ons hart. Dan zullen we ook gaan vragen, bij onszelf stilstaan en zeggen, waarheen? Heere, bekeer mij, bekeer gij mij, dan zal ik bekeerd zijn. Als we zien dat we op deze dankdag terugdenken aan al de goede tierenheden, aan al de trouw die God aan ons bewezen heeft. En we zien op deze dankdag dat we er niet aan beantwoord hebben. Dat we met Gods gaven God niet gediend hebben. Althans God niet zo gediend hebben zoals hij waardig is om gediend te worden. Dan zou er op deze dankdag ook iets van dankbaarheid kunnen zijn. Namelijk zo dat we zeggen, ach heren, waarom bent u zo goed geweest? En waarom hebt u land en volk zo gezegend? En waarom hebt u op ongekende wijze uw gunst aan ons betoond? Zodat de landman verwonderd staat over de veelheid van de oogst die van het land is ingezameld. Zodat er in ons vaderland een enige herleving is van de wat dreigende conjunctuur, dat men alle weer met nieuwe moed de toekomst ingaat, en dat men alle weer verzekerd schijnt te zijn van het welslagen van onze arbeid in de toekomst. Al zou dat ook zo zijn, al zou God de welvaart nog doen voortduren, zou het ons dan toch niet op deze dag passen om te vragen, Heere, waarom doet u ons wel? Waarom zegent u ons op zulke wijze? Waarom mogen we elke dag in onderscheiding van al die miljoenen mensen die aan de andere kant van de wereld wonen, aan al die miljoenen mensen die elke dag broodsgebrek hebben, waar ouders en kinderen bedelen, waar ouders sterven langs de straten, waar kinderen te vergeefs roepen om eten. En denk erom, het zijn er nog miljoenen. Het is maar niet een klein groepje mensen in een uithoekje van een bepaald land, maar het zijn er nog miljoenen over deze wereld die niet hebben wat wij hebben. Wij mogen leven in een van de rijkste landen van de wereld. Wij kennen een ongekende hoogte van onze levensstandaard. En waarom doet God dat niet? Zijn we dan beter dan de mensen in India? Zijn we dan beter dan de mensen in Vietnam, die elke dag bedreigd worden door het moordend vuur van de oorlog? Zijn we beter? Zijn we uitnemender? Hebben we God meer toegebracht dan zij? Hebben we zijn wacht trouwer waargenomen? Misschien ach, als God ging vergelijken, dan zou het wel eens kunnen zijn dat hij van ons zeggen moet: Capernaum, tot de hemel toe verhoogd, tot de hel toe zult genedergestoten worden. Want juist daar in die gebieden kent men over het algemeen het woord van God niet, of zeer schaars. Kunnen ze het woord van God ook niet voorbij gaan of verwerpen? Dat kunnen wij wel. Wij kunnen het woord van God voorbij gaan. Wij kunnen het verwerpen. Wij kunnen het niet achten. Wij kunnen, terwijl dat we de weg der zaligheid weten, toch wandelen op de brede weg des verderfs. En dat is het allerverschrikkelijkste, zegt de Heere Jezus. Als je de weg geweten en hem niet bewandeld hebt, dan, zegt hij, zal je met vele slagen geslagen worden. Maar zij die de weg niet geweten hebben, ze zullen met weinige slagen geslagen worden. En als we dan een vergelijking trekken, valt het dan niet in ons nadeel uit? En daarom die meent te staan, zie toe dat die niet vallen. Kom, laat ons wederkeren tot een Heere. Laat ons op onze wegen letten. Laat ons zien wat we gedaan hebben met zijn goederen. Laten we dan zien in het licht van de schrift. Want alle ander licht is bedriegelijk. Mensen kunnen mensen soms veel vertellen wat niet naar de waarheid van het woord van God is. Maar het woord van God, dat is eeuwig zeker. Als we in die spiegel zien, zien we onze gedaante onvertekend. Gods woord ligt niet. Het is waarheid. Altijd geweest. Jezus, hij zit op de Olijfberg met zijn discipelen. Hij bereidt ze voor op het einde wat vlug komt. Het einde van zijn leven hier op de aarde. Nog enige tijd, korte tijd. En hij zal sterven. Maar dan zal hij ook opstaan. En dan zal de toekomst van de Zoon des Mensen eerst recht goed aanbreken. Dan zal de laatste dag komen. Die laatste dag die zich uitstrekt van de uitstorting van de Heilige Geest tot aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Genoemd de toekomst van de Zoon des Mensen, die uitmunt in de jongste dag, in dat dodelijk tijdsgericht, in de dag van het gericht. Nu, de Heere bereidde zijn discipelen op voor, zijn kerk van het Nieuwe Testament, dat die dag komt als een dief in de nacht, dat die dag haastelijk zal komen. O, denk eens in, daar zijn al 1900 zoveel jaren verstreken. 1900 zoveel jaren staan we dichter bij die dag, die grote einddag, de jongste dag, als zijn discipelen. En tegen zijn discipelen moest hij al zeggen: het is voor de deur. Het is vlakbij. De toekomst des Heren genaamd. Zouden we dan niet met veel groter zekerheid, en zouden we dan niet met veel meer overtuiging kunnen zeggen nu, na meer dan 19 eeuwen: het is voor de deur. Het haast zich naar het einde. Die toekomst, die is door Jezus duidelijk voorzegd. Hij heeft ook gezegd waaraan we die toekomst vooral die laatste dagen zullen herkennen. Hij zegt: dan zal het zijn als in de dagen van Noach. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. De eindtijd buigt zich naar het begin. Ja, dat klopt ook. Want het begin is beginsel geworden. Zoals de mens leefde, leeft hij altijd maar voor. Die eerste mensen op die eerste wereld voor de zondvloed, die hebben uit dat beginsel geleefd. Laat ons een toren bouwen waarvan het opperste in de hemel rijdt. En naar dat beginsel leeft de mens van elke eeuw, elke generatie weer opnieuw. Men bouwt een toren om in de hemel te komen. Men zoekt ieder op zijn eigen wijze naar de hemel, naar het paradijs. naar de staat waar geen ziekte en geen ellende, waar geen armoe en geen dood meer is. Als de mensen van de eerste wereld leeg, hol, arm over de aarde zwermen, dan willen ze een toren gaan bouwen. Dan willen ze bij het geluk komen. In plaats dat ze hun oor te luisteren leggen aan de moederbelofte, aan het woord dat God de balling uit Ede had meegegeven, Adam en Eva. Ik zeg in plaats dat ze zich daaraan vastklemmen en hopen op de toekomst van Jezus Christus die beloofd is, gaan ze zelf aan het werk. De mens schuwt het verlost worden. De mens wil immer de zelfverlossing. Dat heeft hij in zijn vader geschreven. En dat is alle eeuwen door al mislukt. En toch raapt de mens telkens de brokstukken van het verloren geluk weer bijeen. En tracht ze te bouwen tot een toren waarvan het opperste in de hemel rijdt. Begrijpt u? Zoekt de mens telkens weer vrede, vreugde, geluk buiten God, buiten Christus. Zie Kain, hij gaat uit voor het aangezicht des Heren. En wat gaat hij doen? Wel, hij wordt een man van de cultuur. Hij gaat een stad bouwen. Daar zal hij sterk zijn. Daar zal hij zijn lust vinden, zijn leven vinden, vrede vinden. Daar heb je het. De mens die sterk en groot en rijk wil zijn, maar dan zonder God. Even later hoor ik het lied van Lamech opklinken uit die sterke stad. Hoor mijn vrouw, Adam Zilla, hij was het, van wie het eerst geschreven staat dat hij de huwelijksband verbrak. Dat hij twee vrouwen nam en naar het zwaard greep het omklemde en zei: voorwaar, ik sloeg een man dood om mijn wonden en een jongeling om mijn builen. Dan hoor ik het lied van de wraak zingen in de stad van Kain. En dan komen ze, de reuzen, de sterke, de grote reuzen, wat lichaamskracht en lichaamsgrootte betreft, maar ook de reuzen, de genieën in kracht en in wijsheid, de mensen van de cultuur. En nu is cultuur op zichzelf niet zondig, maar men ziet steeds weer opnieuw dat de mens in de cultuur zijn vlucht neemt. Een vlucht, ja werkelijk een toevlucht. Een vlucht om God te ontvluchten. Om rijk te zijn, om die toren te bouwen waar het opperste van in de hemel rijdt. Daar is de mens mee bezig. De mens voor de zondvloed. De mens na de zondvloed. En daar zal in zonderheid de mens mee bezig zijn. In de toekomst van de zoon des mensen. Want het zal zijn gelijk als in de dagen van Noach. Daar is een verhaal door vele oudvaders omhelst. Dat zegt dat in de dagen voor de zondvloed er reuzen waren die de bergen wilden bestormen die het paradijs omringden. Men neemt aan dat het paradijs met bergen omgeven was. En boven op die bergen, daar waren bliksemvuren, vlammen. En nu hebben de titanen, de hemel, de stormers, voor de ondergang in de dagen van Noach, die hebben keer op keer getracht om die hoge bergen te overklimmen en zo in het paradijs te komen. Wat er van waar is, de Bijbel zegt er niets van. Maar goed, al zou het alleen maar een verhaal zijn, dan heeft het toch tot deze inhoud dat de mens altijd bezig is om te zoeken naar dat verloren paradijs. En dan gaat het verhaal verder. Terwijl er al velen gestorven waren door het hemelvuur, hielden de reuzen niet op, de mannen van naam, om het paradijs te blijven bestormen. En toen heeft God de eerste wereld doen ondergaan in water. Ik zeg wat er van waar is. Het zal wel nooit door iemand gecontroleerd te kunnen worden. Maar dit is in ieder geval de waarheid van het verhaal. Ze door alle eeuwen heen bezig zijn om zichzelf te verlossen. om zichzelf in de hemel te brengen, hoe ze die hemel zich dan ook voorstellen. Of dat het nu de hemel is van het communisme, de hemel van het socialisme die bestaat in de revolutie tegen het kapitaal, waarin de proletariër vrij wordt zonder banden, of de hemel, ja schrik niet, de nieuwe hemel, de hemel van de dood, zoals het openlijk geproclameerd wordt, dat dat de hemel is van de moderne mens, het niet meer zijn, het dood zijn, zonder wie. Nou, naar welke hemel dat men dan ook verlangt, men is bezig om op eigen kracht, door eigen wijsheid, als zulke reus, dat paradijs, dat hemelsparadijs, te bestormen, God te vervangen. Dat is de leus, ook van ons tijd, zal zijn, als in de dagen van Noach. Zo zal, ook zijn, zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Weet je wat dan nog het ergste is? Als Gods kinderen de dochteren der mensen aanzien, dat ze schoon zijn en met hun in huwelijk treden. Dat betekent dus, als de kerk, hè, ik zal het nu maar, Nieuw Testament die zegt, als de kerk zich gaat verbinden, zich gaat verzwageren met de reuzen, met de wereld, met de hemelbestormers, met de titanen, met de machtigen, of dat het nou machtigen zijn, met hun wapenen, of dat het nu machtigen zijn op het gebied van allerlei godsdiensten, of dat het nu machtigen zijn, machtige geldreuzen, het zijn allemaal de reuzen van deze wereld, die met elkaar het hemelsparadijs willen innemen, hun paradijs, hun godsdienst willen zoeken en daarin vrede willen hebben. Dat is het ergste als die kinderen Gods zich gaan vermengen met deze reuzen. Dan begint het donker te worden op de aarde. Zo was het ook in de dagen van Noach. Let wel, er staat de dagen van Noach. Er staat niet en gelijk de dagen der reuzen. Nee, het zijn toch de dagen van Noach. Al zijn die reuzen nou 10 × 10.000... En al is Noach nu alleen met zijn achten, dan zijn het toch de dagen van Noach. Het gaat toch in deze wereld ten diepste altijd om de kerk. Om de kerk, om het levende kind, om de kerk, om Jezus Christus en zijn gemeente. Om het kind door de vrouw gebaard. Het gaat altijd om de kerk. Let wel, zo rekent God. Ten diepste rekent Satan ook zo. Het gaat hem altijd om de kerk. Het zijn toch de dagen van Noach. Noach, de man met een andere geest. Noach, die niet meedeed met de hemelbestormers. Noach, die niet behoorde bij de reuzen van die tijd. Noach, die getrouw was in al zijn werk. God heeft hem opdracht gegeven om de ark te bouwen. En hem erbij verteld wat het te betekenen had. Namelijk dat God de eerste wereld ten onder zou brengen. Want de aarde, staat er, was vervuld met wrevel. Ja, dat moeten we niet voorbij zien. Die machtige bondgenootschappen die tot stand kwamen tussen de kinderen Gods en de kinderen der mensen, die machtige bondgenootschappen, zeg ik, die hebben toch de zozeer begeerde vrede niet gebracht. Want de aarde was vervuld met wrevel. Al de conjunctuur, de hoogconjunctuur, kon toch de vrede niet op de aarde brengen. O, dat is profetie van wat altijd in deze wereld te zien zal zijn. Hoe men ook hand in hand gaat, welke volkeren zich ook aaneens smeden en welke godsdiensten men ook onder één noemer bijeenbrengt, het zal altijd weer opnieuw uitlopen op dit ene. En de aarde was vervuld met wrevel. Is het beter in deze dagen waarin wij in Europa en Amerika in weelde leven, waarin men eenheid zoekt, eenheid in Europa en eenheid van kerk, alle godsdiensten bij elkaar, is het niet zo dat de wrevel op de aarde hand over hand toeneemt? Juist in al het samenbundelen wordt de machteloosheid van de mens geopenbaard. Men zoekt vastheid in de veelheid. Men denkt dat de eendracht macht maakt. Dat mogen dan in zekere zin ook waar zijn. Maar ten opzichte van de eenvormigheid der mensen, vijanden van God en van zijn naasten, altijd, altijd doen in zaken het grondprincipe van de mens, dan zal het nooit anders uitkomen als op wrevel, wrevel en wrevel, tot aan het einde van dat gelijk het was in de dagen van Noach. Noach, hij was de man die heel alleen, misschien met zijn gezin, heel alleen op God vertrouwde en een gigantisch werk ging uitvoeren. In de ogen van de cultuurmensen van die dagen een waanzinnig werk. Een werk waar je totaal niets mee opschoot, waar je geen enkele eer mee in de schaal kon leggen, waar je per se niet groot van worden kon. Hij gaat een ark bouwen als het teken van het naderend gericht. Die man die gaat nota bene 120 jaren aan een werk werken dat hem elke dag herinnert aan de ondergang, aan het oordeel, aan de vloek die over de wereld komen zal. Elke balk, elke plank, elke spijker of wat Noach ook gebruikt mogen hebben om die machtige ark te bouwen, getuigde van: hij komt om de aarde te richten. En dat in een wereld van spot, van verachting, want staat er, en zij bekenden het niet. Dat is het refrein wat telkens gezongen wordt, wat telkens weer opklinkt. En zij bekenden het niet. En hoe Noach ook al sprak, mensen, God heeft het gezegd. Hij komt, deze wereld zal vergaan. Het kan zo niet langer. En zij bekenden het niet. Ze hebben gespot, ze hebben hem tegengestaan. Ze hebben hem op laat van zijn lot overgelaten. En daar was hij helemaal alleen. Ik zeg, misschien met zijn eigen gezicht. Een ark gebouwd, 120 jaren lang. En dat er wel niets van het oordeel te zien was. Maar natuurlijk hebben die mensen gespot, zoals men nu ook spot, wanneer men spreekt over de toekomst van de zoon des mensen. Natuurlijk hebben ze gezegd: ach Noach, klets niet. Je kletst nu al 120 jaren lang. Hoe lang heb je datzelfde verhaal ons nu al verteld, dat God komt, dat het oordeel komt, dat de aarde vergaan zal, dat Jezus Christus zal komen? We weten er alles van, maar alle dingen blijven toch zoals ze zijn. Geliefden, hoort men dat lied ook niet telkens, datzelfde refrein, en men bekende het niet? Is het bij ons wel anders? Ik spreek nu niet over de wereld, de profane wereld, de wereld die afgerekend heeft met God en met zijn dienst. Ik spreek nu over de kerkelijke wereld. Wie leeft er? Wie leeft er bij de toekomst van Jezus Christus? Wie neemt het woord ter harte wat Jezus zegt? Waar dan? Want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Dat heeft hij voor meer dan 1900 jaren geleden gesproken. Wie leeft er bij dit woord? Wie bekent het wel? Dan moet het openbaar komen in ons leven. Dan moeten wij ook werkzaam zijn met Noach aan die ark. Dan moeten wij ook op onze wijze bouwen aan dat huis, onze hoop, waarin we veilig wensen te zijn, als de stormen en als de watervloeden van de bergen van Gods heiligheid nederdalen. In de dagen van Noach bekenden ze het niet. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed. En dan staat er, ze waren etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. Nou, mag dat niet? Mens kan toch niet zonder eten en niet zonder drinken. En het ging er nog netjes naartoe ook. Ze trouwden tenminste nog in die dag. Als ik nou sommige krantenberichten mag geloven, of moet geloven, dan zal de tijd niet verre meer zijn dat zelfs ook het huwelijk afgeschaft is. In deze dagen trouwde men tenminste nog. Men gaf nog uit ten huwelijk, het ziet nog op enige gezagsverhouding van ouder ten opzichte van het kind. Men trouwde tenminste nog. Wat is daar voor zondigzaam? Wat kan je daarop tegen hebben? Ach, dit is het nu juist. Die mensen die hadden horende het woord des Heren heel iets anders moeten doen dan alleen dit. Dit was het enigste wat er van deze mensen te zeggen was. Dat ze aten en dat ze dronken en dat ze trouwden. Dat was het enigste wat er van te zeggen was. Dus geld en vrouwen, hè? Heel eenvoudig. Puur werelds, gewoon alledaags, zonder enige hoogte, zonder tempel, zonder uitzicht. Gewoon geld verdienen, eten, een vrouw hebben. Trouwen, huwelijken, dat was het enigste waar het mensdom voor leefde. Puur vlak, bij de grond, horizontaal. Geen enkel uitzicht, geen enkele hoogte. Geen verlangens naar geestelijke goederen. Dat was het. Ze aten, ze dronken en ze trouwden. Dat was alles heel gewoon. En daar leefden ze bij. En dat was nou juist het ergste. Dat was het ergste. Dat ze daar hun leven in vonden. Dat ze ongeroerd verder gingen. Dat ze zich niet bekommerden over het grote gebeuren dat aanstaande was. Dat is ergens. En u zegt, de Heere Jezus, zo zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Dan zal het ook zo zijn. Dan zullen de mensen alleen maar leven voor eten en voor drinken en voor trouw. Heel beeld, zorgeloos, onaandoenlijk. En nou de toepassing, want daar gaat het natuurlijk om, voor ons. Hoe is het nu bij ons? Dit woord dat komt tot ons in al zijn kracht, dat zegt Jezus vanavond tot ons, op deze dankdag. Want op dankdag dan moet je danken. En danken is je bekeren, ik herhaal het nog even. En als je bekeren wil, dan moet je weten waarvan je bekeren moet. Dan moet je weten dat je op de verkeerde weg bent. Nou, dan zou ik het hiermee willen zeggen. Wat is uw leven meer dan werken, geld verdienen, eten en zien dat je aan de vrouw komt en aan de man komt? Wat is uw leven meer? Geef daar voor God antwoord op. Nee, ik vraag niet of u wel eens even denkt aan de dood. Of u wel eens even denkt aan het mogelijke na de dood. Of u wel eens even verontrust bent over zoveel schokkens in deze wereld. Ik vraag niet of dat u altijd vrolijk en blij bent in dat eten en drinken en huwelijk. Want daar kleeft smart aan, daar kleven tranen aan. Maar ik vraag of dat u het met dat die smart en die tranen en al dat leed wat er ook aan dat eten en werken en huwelijk verbonden is. Of u het er dan toch maar mee eens bent, het daarin vinden kan, ongeroerd, zorgeloos en onaandoenlijk voortleven. Want daar gaat het om. En als dat zo zou zijn, als u zeggen moet ja, ja ten diepste, dan moet ik zeggen ja. Dan maakt dat mijn leven uit. Mijn opstaan en mijn naar bed gaan. U kunt God niet bedriegen. En daarom eerlijk voor God, vanavond. En dan in het licht niet van de mensen, maar in het licht van het woord van God. Wat zijn uw gesprekken als u bij elkaar zit thuis? En wat zijn uw gesprekken als u op uw werk bent? En wat zijn uw gesprekken als ge nederligt en als ge opstaat en als ge over de weg gaat? Wat zijn dan uw gesprekken? Want het hart geeft uit wat het inhoudt. Waar de mond vol van is, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dat kan niet dan. Waar je schat is, zegt Jezus, daar zal ook je hart zijn. En waar je hart is, daar spreek je natuurlijk van. En dan moet u daar maar eerlijk een antwoord op geven. Want het is nou nog niet te laat, zie. Het is nou nog niet te laat. Wanneer die toekomst van de Zoon des Mensen finaal zal zijn, ten einde. God weet het alleen. Maar het is nou nog niet te laat. Nou mag u nog leven in het heden der genade. En de deur van de ark is nou nog niet onherroepelijk gesloten. Nog niet. Ik weet niet wanneer. Het zou dus vanavond kunnen zijn. Het zou vannacht kunnen zijn. Want immers, al zou de toekomst van de Zoon des Mensen nog 10 jaar, nog 100 jaar, nog 1000 jaar weg zijn, als ik vanavond sterven moet. En als u vanavond sterven moet. En als dit de laatste dag is van uw leven, dan is dit voor u toch de dag van de toekomst van de Zoon des Mensen. Want zo de boom valt, zo blijft hij liggen. Naar het noorden of naar het zuiden, in de plaats waar hij valt, daar zal hij eeuwig wezen. In het graf is geen bezinning meer. En u stemt het me allemaal toe. Dat u vanavond nog sterven kunt, dat stemt u me allemaal toe. Daar hebben we telkens de voorbeelden van. Die verongelukt, die door een ernstige ziekte, die door een hartaanval getroffen, enzovoort. Elke keer weer opnieuw. En moet het dan ook van ons gezegd worden. En zij bekenden het niet. Ze zaten in de kerk en ze hoorden mijn woord en ze gingen naar huis en zij bekenden het niet. O, in Gods naam, alles is beter dan deze lijdelijkheid, dan deze dodelijke rust. Alles is beter, schreeuw, roep, kerm, bid, smeek, lees, hoe dan ook, maar laat u zo niet verder naar de weg. De weg van het verderf afslepen. De weg naar de eeuwige ondergang. En zij bekenden het niet. De eerste wereld. God heeft die wereld gezegend. En wat is er van terecht gekomen? Wrevel. De aarde vervuld met wrevel. Kerk en wereld vermengd. En waar zijn wij nu terecht gekomen? Waar is het onderscheid tussen het Sion Gods en de kinderen der wereld? Zijn we nog een stad op een berg? Leven we nog als het volk dat alleen zal wonen? Kent de wereld ons nog als het volk welks Heere God is? Die de toekomst des Heeren verbeidt. Zijn we nog als Abraham en als Isaac en als Jacob vreemdelingen in een vreemd land? En wonen we nog, al is het dan niet natuurlijk letterlijk, maar wonen we geestelijk nog in tenten? Verwachten we die Godstad die fundamenten heeft, waarvan de kunstenaar en waarvan de bouwmeester God is? Hier staat het. Zo waren ze toen. Zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. En ze bekenden het niet. Totdat de zondvloed kwam. En toen hebben ze het wel bekend. Maar toen was de bekentenis te laat. Toen was het te laat. Dan helpt geen schuldbekentenis meer. Dan helpt geen smeking meer. Toen hebben ze gesmeekt. Toen hebben ze gebeden. Toen hebben ze gekermd. Toen hebben ze hun stervende handen naar de ark uitgestrekt. Toen hebben ze gegild. Misschien ook gevloekt. Gesmeekt. Doe ons open. Doe ons open. Maar God had de deur toegesloten. Dan zal zelfs je bekeerde vader, kindertjes, je niet meer kunnen redden. Dan zal zelfs het gebed van je bekeerde moeder, al zou ze het willen, je niet meer van het verderf kunnen verschonen. Dan zal geen predikant en geen ouderling, dan zal geen kind van God je meer open kunnen doen. Dan zal niemand je de weg meer kunnen wijzen, als God de deur gesloten heeft. Als de vale dood binnengekomen is, en de broze draad van je leven doorgesneden heeft en je bent onbekeerd gestorven, dan zal niemand je uit de hand van God kunnen redden. Niemand. En zij bekende het niet. Zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen, wanneer het teken van Jezus Christus in de wolken gezien zal worden en hij komen zal, gezeten zijnde op zijn grote witte troon, omstuurd door zijn heilige legermachten van serafs en cherubs, dan zullen al de reuzen, al de cultuurmensen, al de titanen, de hemelbestormers, ze zullen hun dodelijk verschrikt gezicht en ze zullen in hun doodsnood uitroepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Ze zullen zich vastklemmen aan de ark, maar te laat. Totdat de zondvloed kwam en haar alle wegnam. Haar alle wegnam. Niemand uitgezonderd. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En dan tekent de Heer hoe dat het dan zal zijn. Dan zegt hij, twee op de akker. De een aangenomen, de ander verlaten. Twee vrouwen malen in de molen. De een aangenomen en de ander zal verlaten worden. En dan staat er in Lucas nog bij. Twee op één bed. De een aangenomen en de ander verlaten worden. Wat vinden we hier? Hier vinden we met andere woorden eenzelfde tekening van werken en eten en trouwen. Zoals er immers staat in de dagen van Noach. Etende, drinkende, trouwende. Ten huwelijk uitgevende. Want hier staat twee op de akker. Daar zijn ze aan het werk. Twee vrouwen in de molen. Daar zijn ze het eten aan het klaarmaken. En in Lucas staat er nog bij. Twee op één bed. Daar heb je de gekuiste voorstelling van het huwelijk. De een aangenomen. En de ander verlaten. Dat is dus hetzelfde. Eten, drinken, trouwen. Precies zoals in de dagen voor de zondvloed. Maar weet je wat verschillend is? Dat er nu staat, twee op de akker, twee in de molen en in Lucas, twee op een bed. Nu niet alle verlaten, alle verloren, maar nu één aangenomen, één verlaten, één behouden, één verloren. Zo zal het zijn in de toekomst. Van de Zoon des Mensen. De mensen zullen, ja, de kerk en de wereld, samen op de akker, samen in de molen, samen op het bed, maar dan toch niet eender. Niet eender. Al staan er dan twee achter een draaibank, en al zitten er dan twee achter een bureau, en al doen er dan twee dienst op de weg. Of waar dat men dan ook is en wat men dat ook doet. Twee huismoeders die op dezelfde wijze het eten aan het bereiden zijn. Maar dan zal het zo zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat er toch scheiding zal vallen. Ze zullen het niet hetzelfde doen. Die ene man die zal het doen als kind van God. Verwachtende de gouden godstad. En die ander zal het doen als die reuzen in de dagen voor de zondvloed. Om zichzelf in toegang te verwerven naar het verloren paradijs. Let op. Het is waar. Het oordeel komt over beide. Zoals ook het oordeel kwam over Noach. Maar dan die wateren. Waar de wereld in verzwolgen wordt. Waar alle machtige en grote der aarde in te niet gaan. Die wateren. Die dragen de ark. Die dragen het veilige huis. Waar Noach en zijn acht zielen veilig in wezen mag. Zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. De kerk in de wereld, toch niet van de wereld. Ja, Gode zij dank, dan zullen er behouden worden. Meer dan acht zielen, dat heeft God gezegd. Nu zijn het er twee, één behouden. Eén verlaat. Het woord God zijn toch kracht gedaan. geleden. God heeft genade geopenbaard over de ganse wereld. Niet alleen het huis van Noach, maar ook in Europa, ook in Nederland, ook hier waar wij zijn. Zijn we onderscheiden van de man naast wie we werken? Zijn we onderscheiden van het meisje met wie we op dezelfde fabriek of op hetzelfde kantoor staan? Zijn we onderscheiden van het kind naast wie we in de bank zitten? Zijn we onderscheiden, het gaat nog verder, zijn we onderscheiden van die vrouw met wie we op één bed slapen, van die man met wie we in de huwelijk verbonden zijn en die God niet vreest? Natuurlijk betekent dit niet, dat hoef ik er toch niet bij te zeggen, dat er uit elk huwelijk één zal verloren gaan. Zulke een dwaasheid put u toch niet uit deze tekst. Dat bedoelt God natuurlijk niet. Maar de Heere God die bedoelt dat de scheiding zo nauw zal gaan. Dat het u niet zal baten al bent u lid van de kerk. Dat het u niet zal baten al heb u op uw wijze de hemel bestormd. Met uw werken en met uw doen en met uw laten. Maar dan zal alleen het onderscheid zijn. De een leefde naar de toekomst des Heeren. Omhoog met zijn leven als een leven in de tempel. En de ander leefde het leven naar beneden. Het leven van eten en drinken en trouwen. Daar gaat het om. En nou vraagt God u deze dankdag. Wat is nou uw leven? Nog eens. Tot welke behoort u? Dat moet u weten. En u kunt het ook weten. Want de Noachs, die bouwen niet op de laatste dag. Die bouwen niet als ze al door een ziekte zijn aangetast en niet meer gezond kunnen worden. Oh, ik zeg niet dat u dan niet meer bouwen kunt. Maar ik zeg dat het toch levensgevaarlijk is als u dan pas zou willen beginnen te bouwen. Het zou te laat kunnen zijn. Die Noach, die gaan bouwen als ze vergunnen, als er nog geen vuiltje aan de lucht is. Als we nog in welvaart ons mogen baden, zoals de dag van vandaag. Als we nog volop eten en drinken mogen hebben. Als ons land nog in vrede verkeert. En als de wolken nog boven ons heen gaan. En de winden nog door God bestuurd worden, zoals altijd. Als de hemel nog niet toegerold is als een dunne doek. Dan zijn de mensen die gaan toch bouwen. Waarom? Wel, er staat van Noach dat hij door het geloof bevreesd geworden is. Door het geloof bevreesd geworden is. En toen heeft hij de ark toebereid. Dat is het eerste kenmerk van genade. Dan gaan we bevreesd worden. Bevreesd worden omdat we zien dat we in gevaar zijn. Dan gaan we ons bekeren. Omdat we zien dat we op de verkeerde weg zijn. Dan gaan we beginnen dankdag te houden. Omdat we zien dat God ons nog niet gedaan heeft naar onze zonde. Dat is die waarachtige vrezen die in het hart van Gods kinderen gewerkt wordt door de Heilige Geest. Kent u dat vrezen? Dat vrezen voor God, waardoor u aan de ark gaat bouwen. En als u dan zegt, wat bedoelt u daar nou mee? Wij moeten toch geen huis bouwen waarin we veilig kunnen zijn voor een watervloed? Nee, dat weet u wel dat ik dat er niet mee bedoel. Maar de Heere bedoelt met die ark, die geestelijke arken der behoudenis, Jezus Christus. Hij bedoelt met die veiligheid de schuilplaats van de Allerhoogste. Kunnen we daar dan zelf aan bouwen? Ach, wat zal ik daarvan zeggen? Degenen die in gevaar zijn, die zien dat ze in gevaar zijn. We zijn allemaal in gevaar. Maar die zien dat ze in gevaar zijn. Gaan die redeneren. Gaan die zeggen. Ach, wat kan een mens er aan doen. Ach, je bent toch dood in de zonde en de misdaden. Ach, als God het je niet voor je weggelegd heeft. Dan kom je er toch niet. Ach, een mens moet tenslotte maar afwachten wat God over hem besloten heeft. Spreek een mens, wiens ogen geopend zijn. Ooit zo. Nee, geliefde. Al weet hij en al leert hij steeds meer. Dat het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt. Maar dat het de vrije ontferming van God is, dat het genade is. Genade alleen, zo zal die nochtans, wanneer die ziet dat hij op de verkeerde weg is, met vrezen vervuld worden. En gaan bouwen met Noach. Gaan horen het woord des Heren. En dit is het wonder. Noach, hij is dan tot een voorwerp van alle bespotting geweest. Maar toch heeft die vasthoudende dat woord van God in de erfenis mogen delen. Daar staat dat hij een erfgenaam geworden is. Een erfgenaam van die beloftenissen die God de zijne heeft toegedaan. Door het geloof. Hij heeft gebouwd. Hij heeft vreugde gevonden in dat werk. Want het was ter veroordeling staat er. Tot een oordeel van de wereld. Maar het was ook tot zijn eigen zalig hoop. Elke keer als hij die ark wat hoger zag worden. Als hij die ark zag toenemen. Als hij die ark zag voltooid worden. Dan wist hij, het komt al nader. De dag der verlossing. De dag dat ik bevrijd zal worden van de goddelozen. De dag dat Jezus koning zal blijken te zijn. En dan leefde hij in die spanning der hoop. Dan leefde hij heen naar de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Ja, zeg je, dat was nogal makkelijk. Want hij wist het dat het 120 jaren duren zou. Hij wist het als die ark rond zou zijn. En de dieren zouden in de ark zijn. En het voedsel in de ark en de mensen in de ark. Dan zou het komen. Maar wij dan, dat weten wij toch niet. Oh nee. Oh, de Heere die heeft het gezegd. Let dan maar op de vijgenboom. Als een tak teder wordt. En zijn bladeren uitbotten. Zo weet het. Dat de zomer nabij is. Voor de deur. Wij weten het ook. Als het zal zijn als in de dagen van Noach. Dat de mensen enkel maar leven voor eten en drinken, voor dure kleren en mooie huizen. En grote auto's en allerlei gemak en allerlei vrije tijd en prachtig leven. Dan weet ik, dat is net als dat voltooien van die ark van Noach. Hij wist het, nou komt het. En als we dit zien, dat de wereld geen hogere vreugde meer kent. Geen hogere idealen meer heeft dan het aardse paradijs. Als we zien dat de machtige titanen de hemel bestormen, dat men de nest stelt tussen de sterren om als God te zijn, dan weten we het. Dan is de zomer nabij, de dag van verdrukking, de dag waarop het oordeel komt. Noach, zeg ik, hij is verblijd geweest, want hij wist het, straks komt de scheiding. Straks zal God zijn heerlijkheid openbaar, dan zal Jezus Christus koning zijn. Is dat ook ons verlangen? O, ik weet het, bij de oprechte is het zo. Bij de oprechte is het zo. Niet altijd. Er zijn vaak tijden dat we daar de flessen gelijk zijn. Dat we met de dwaze maagd in slaap gevallen zijn. Maar dan staat er toch op die wijze maagden. En die gereed waren, die gingen met hem in tot de bruiloft. Het klinkt bijna ironisch. Gereed, terwijl ze ook in slaap gevallen waren. En toch waren ze gereed. Toch was hun leven anders. Toch was hun hoop anders. Toch was hun verwachting anders. Kan God dat ook van u zeggen? Is uw verwachting anders als van uw onbekeerde man? Van uw onbekeerde vrouw? Van de man waarmee gewerkt, die altijd spreekt over zijn liefhebberij, over zijn geld en over zijn huis en over zijn toekomst en over zijn loonopslag en over zijn oude dag en over zijn pensioen. Is uw leven anders? Onderzoek uw hart. God vraagt op deze dag dat u niet iets terug te geven voor hetgeen hij aan u geeft, gaf. Maar hij vraagt u bekering. Wederkering tot hem. Hij vraagt u om te letten op de tekenen dat hij opmerkt. Dat is beter dan het vette daaraan. En staat u ook in het uw leven, in het leven, in het teken van dat opmerken. Want tegenover, en zij bekenden het niet, staat. En zij bekenden het. Wel, namelijk dat God komt om te richten hier beneden. Dat ons leven slechts een voorbereidingstijd is voor de eeuwigheid. En zij bekenden het wel. Natuurlijk niet alleen met je mond, maar met je leven. En al zou dat nou een eenvoudig timmermanswerk zijn, dat bouwen aan die ark. Daarmee heeft hij toch te kennen gegeven dat hij God geloofde. Al zou dat maar het eenvoudige doen zijn van je werk. Maar dan toch zo dat je zegt, ach Heer, ach, het is toch niet mijn alles. Het is toch niet mijn alles. Mijn huis en mijn kinderen en mijn geld en mijn betrekking kan toch mijn hart niet geheel vervullen. Ik zoek u, Heer, in de dageraad. Mijn oog draait tot God. Kijk, is dat nou ook zo in je leven? Bij Gods kinderen is het zo. Die hebben een verwachting. O, het is waar. Ze moeten 1000 keer zeggen, mijn hoofd is al bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Ze moeten 1000 keer zeggen, Heere, wat kleeft mijn ziel aan het stof. Maar dan zeggen ze ook, zie mijn nood. Het is nood geworden bij de zulken. Het is niet meer vanzelf. Het is niet meer altijd vrouw, werk, eten. Dat zijn hoogtepunten in hun leven gekomen. Waarop ze de Heere zijn gaan zoeken. Waarop ze hun knieën buigen. En met Jacob zeggen, ik kan u niet laten gaan. En ik zal u niet laten gaan. Tenzij dat gij mij zegent. Ze kennen die worstelingen. Om het oordeel te mogen ontgaan. Om de straf te mogen ontkomen. En om wederom tot genade te mogen komen. Ze kennen het ballen aan de ark. Ze kennen het vluchten naar Christus. Ze kennen het betrouwen op zijn barmhartigheid. O zeker, alles in strijd. In moeite en in verdriet. Alles ten dele. Alles met zonde bevlekt. Maar dan toch anders. En ze hebben ook een hoop. Al Gods kinderen hebben toch een hoop. Al die bouwers aan de ark. Ja, dan zijn er toch wel eens tijden dat we met blijdschap naar die toekomst des Heren heen leven. Al verschrikt het ons menigmaal. En dan zeggen we menigmaal, oh, ik hoop dat het nog maar niet komt. Dat ik nog maar niet sterven moet. En dat het nog maar niet gebeurt. Dat de wolken scheuren. En dat Jezus komt. Toch bij ogenblik. Als het verlangen levendig wordt. En als de liefde verwakkerd wordt. En als de zonde ons ten neerdrukt. En als de wereld ons benauwt. En als we de machtige hemelbeklimmers, de titanen van deze wereld horen en zien. Als we hun werk zien. Zeggen we, o God, waar is uw eer? Waar is uw naam? Waar blijft uw woord? Uw dag? Uw dienst? Uw heerlijkheid? Wie prijst u? Dan kan het toch wel eens zo zijn dat Gods kinderen zeggen, kom Heere Jezus. Laat u eens zien dat ge God zijt. Laat nu eens zien dat gij regeert uit liefde tot God, tot zijn eer en tot zijn naam. En gelukkig, dan wordt de ark voltooid. Gelukkig dat dan de tekenen gezien worden, die de toekomst van de Zoon des Mensen voorafgaan. Want dan weten we, dan kan het toch niet lang meer duren. Dan zijn de 10 dagen vlug om. Dan gaan we toch naar die eeuwige dankdag heen. Als Jezus toen reeds gezegd heeft, het is nabij, voor de deur, waar dan? Want ge weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Dan mogen wij toch na zoveel 100 jaren met meer vertrouwen. Ons vastklemmen aan dat woord des Heeren. En de toekomst des Heeren verbeiden. Waar dan, zegt hij. Waar dan? Want gij weet niet in welke uren uw Heeren komen zal waken. Dat doe je als er gevaar is. Waar? De wachter die waakt. De herder die waakt over zijn kudde. En de schildwacht die waakt voor het huis of voor het gebouw wat hij bewaken moet. Zo zegt Christus tegen zijn kerk, waak dan. Waar moeten we bij waken? Waken dat we niet met de dwaze magere in slaap vallen. Waken dat we ons niet mee laten voeren met de stroom van mensen die het enkel maar te doen is om eten en drinken en een huwelijk. Dat we deze wereld niet gelijkvormig worden, maar worden veranderd naar de vernieuwing van ons gemoed. Begrijpt u dat goed wat dat betekent? Dat zit niet in een strikje en in een lintje en in wit of zwart. Maar de wereld niet gelijkvormig worden. Dat zit hierin. Veranderd worden naar de vernieuwing uw gemoed. Anders leven. Omdat God u een ander leven gaf. En anders bent u wereld gelijkvormig. Wie dat u ook bent. Al ging je van top tot teen in zwart. Net als ik. Dat baat je geen cent. Dat kan je nergens brengen. Als je hart niet vernieuwd is. Daar komt het op aan. Veranderd worden. Naar de vernieuwing uw gemoeds. En iedereen die niet veranderd wordt. Naar de vernieuwing des gemoeds. Die is wereldgelijkvormig. Al leeft die als de meest pure puritein. Dan ben je nog een wereldgelijkvormig schepsel. Omdat je de toekomst des Heren niet verbijt. omdat je je hart niet zet op die eeuwige dingen. Maar Gode zij dank, waren er toen alleen 8 die de ark binnenging, waaronder nog een gam was. Nu heeft God geopenbaard, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het in die toekomst des Heren 50-50 zal zijn. Halfom, 50% hel en 50% hemel, dat bedoelt de Heer niet. Want als hij zegt dat het maar een klein kuddeke zal zijn. Tegenover de grote hoop, die zal verloren gaan. Maar we zien toch toenemen. We zien toch was. We zien toch dat het evangelie zich uitbreidt. Nu is er 2 op de akker. 2 in de molen. 2 op het bed. Laat ons ons hart onderzoeken. En indien wij dan tot die mensen mogen behoren die zeggen, Heere, u weet. Hoe groot ik het ook vind dat u ons rijk gezegend hebt, eten en drinken en een gelukkig huwelijk, het is toch niet mijn al. En als God dan vraagt, wat is dan uw al? Dan moogt gij zeggen, Heer, dat gij koning zijn zou in mijn hart. En dat ik met Noach en met al uw kinderen op die nieuwe aarde zou mogen leven. Wat is dan uw begeerte, vraagt God. Dat zeg ik, Heere, dat u komen zou. En dat u al uw en mijn vijanden onder uw voeten zou verpletteren. En mij met alle uitverkoren in uw eeuwige gelukzaligheid zal opnemen. Dat is mijn begeerte. Dan ben ik uw kind voor eeuwig. Met alle die uw naam beminnen. En dan zijt gij mijn koning, dan is die toekomst des Heren volmaakt. Dan zal hij, Jezus, het koninkrijk den Vader overgeven. En dan zal God zijn alles en in allen. Amen. Heren, dan zal het onderscheid meer gezien worden tussen die die u dient. En dien die u niet dient. De een verlaten en de ander aangenomen. Verlaten van man en vrouw en kinderen en vrienden. Verlaten van al zijn bezittingen. Verlaten van deze wereld, van zijn werk, van eten en drinken. Van alles verlaten. En het ergste, van God verlaten, voor eeuwig verlaten. Maar ook die ander, aangenomen. Aangenomen door u, door God, in Jezus Christus. In de ark der behoudenis, met al die een even dierbaar geloof hebben ontvangen. Aangenomen, tot erfgenamen van God. En tot mede-erfgenamen van Jezus Christus. Aangenomen in de ark, die dan niet meer zal stoten op de bergen van Ararat, maar die zal aanlanden op de gouden kust der eeuwigheid, waar we zullen ingaan in de vreugde onze Heren. Heren, geef ons elke dag daarvan doordrongen te zijn, dan zal het elke dag een beetje dankdag zijn. Dan zal er elke dag iets van die waarachtige bekering zijn. Dan zal er elke dag iets van die levende hoop zijn. Hij komt om de aarde te richten. Dan mogen we, al is het dan hijgend, voorwaarts gaan. Totdat we voor God in Sion zullen verschijnen. Moede pelgrims, uitgeleefde en afgetopte strijders. Mensen die niet verder meer kunnen, want die zullen de kracht vernieuwen die de Heere verwachten in de toekomst van de Zoon des Mens. Geef ons dat. Geef ons dat alle om Jezus wil. Amen. Geliefde, gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij met u allen.